Ongehuld is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 62, vers 1. Genesis, het 22e hoofdstuk, de versen 1 tot 19.
En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht, en hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: hier ben ik. En hij zeide: neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, er ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die u zeggen kan. Toen stond Abraham morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout voor het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongen: blijf gij hier met den ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. En zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide: mijn vader. En hij zeide: hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen ze beiden tezamen. En ze kwamen tot de plaats die God hem gezegd had, en Abraham bouwde aldaar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van den hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. Toen zeide hij: Trek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niet, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: De Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: Op den berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede malen van den hemel en zeide: Ik zweer bij mijzelf, spreek de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan den oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaden zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stemmen gehoorzaam geweest zijn. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens. En zij maakten zich op en zij gingen samen naar Berzeba. En Abraham woonde te Berzeba.
Laten wij nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, wij heffen onze ogen tot u op, omdat alleen van u onze hulp komen kan. Wil ons in de verte en levende weg, door uzelf geopend in het offer van uw enig kind, ons ver vrijmoedigen tot u te naderen, hoewel we stof en af zijn. En vergun ons, ondanks al onze zonden, een plaatsje bij u, waar we onze noden u mogen klagen, onze zorgen u kunnen vertellen, en waar we verwachting ontvangen. Dat, hoe het ook moogt tegenlopen, gij in gunst aanschouwt alle die op u hopen, opdat we op deze dag sterkt werden door uw edelen geest om volvaardig het pad van uw geboden te mogen lopen. Daartoe hebt u ons geformeerd, opdat we een licht zouden zijn in de donkere wereld, opdat we een stad zouden zijn boven op een berg, een volk dat vastheid heeft, dat toekomst heeft, dat bewaard wordt. Heere, om groot van u te denken, hebben we uw genade nodig. Want de zonden trekken ons naar beneden, maken ons zo krachteloos en zo arm en zo uitzichtloos, kluisteren ons aan het stof. De zonden doen ons naar binnen keren en op onszelf zien. En daar is toch niets anders dan de dood en de ellende. Maar geef ons een blik des geloofs. Want het geloof steunt toch immer op de belofte, op God. O, wil u de prediking van deze morgen, die we graag aan de gemeente willen brengen, met uw rijke zegen kronen. Opdat er nog mensen uit de put gehaald worden die er zichzelf niet meer uit kunnen brengen. En dat anderen die nog vrolijk voortleven en zich niet bekommeren om de dienst van God, zouden weten dat zij in het midden van deze wereld een volk heeft arm en ellendig, maar dat toch rijk is in God. Opdat ze zich afkeren van de wereld en van de zonde. En niet langer de ijdelheid najagen dat toch onze ziel niet tevreden stellen en niet vermaken kan. Om ook te zoeken dat goed dat nooit meer vergaat. En niet te mogen volgen waar dat u ook heen gaat. De bedrukten, de ellendigen, de rouwdragers, de zieken, de eenzaam. En alle die uw hulp in bijzonder behoeven. Gedenk aan uw kerk over de wereld. Zegen al uw knechten die gearbeid gaf in uw wijngaard. Wil u bijeen vergaderen, waardoor Christus bloed is gekocht. Waardoor de Heilige Geest wordt geleid. En vervul u al onze noden door uw grote barmhartigheid, Vader. Vader van alle barmhartigheid. Aanschouw ons uit uw heerlijke troon. Op deze voetbank van uw voet. En help ons arme zondaar. Door onze schuld van onze ziel weg te wassen. En door ons menigmaal benauwde conscientie te reinigen. Van alle boosheid opdat we met een volvaardig hart. U den levende God zouden mogen dienen. Hoor u ons daartoe in hem. Die als de biddende en dankende hoge priester. Aan uw rechterhand staat. Al zijn wij ontrouw, gij blijft getrouw, de getrouwe getuige aan uw rechterhand. Aanschouw ons in uw gezalfde koning en laat ons oog hem zien, dan zijn we zalig. Om Jezus wil. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 121, het eerste, tweede en derde vers. Geliefd in het woord des Heren, dat we u vanmorgen willen prediken, vindt u in Genesis 22, de versen 1, 2 en 13. Genesis 22, vers 1, 2 en 13. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham, en hij zeide, ziet, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die ge lief hebt, Isaac, en gaat heen naar het land Moria, en offert hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. En dan het 13e vers, toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet, achter was een ram, in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam dien ram en offerde hem zijn brandoffer in zijn zoons plaats. Wij willen vanmorgen u spreken over het wonder van de Moria. En dan bij twee gedachten in bijzonder uw aandacht bepalen. Er wordt in deze tekst gesproken van Abrahams offer voor God. En van Gods offer voor Abraham. Dat zijn de twee gedachten die we nader willen ontvouwen. Dus het gaat vanmorgen over het wonder van de Moria. En daar zien wij hoe dat Abraham een offer brengt voor God. En hoe dat God een offer brengt voor Abraham. Geliefden, in ons alle leven komen er wel eens van die tijden van geestelijke verwarring waar niemand ons uit helpen kan. Waarin het schijnt alsof Gods beloften in tegenspraak zijn met zijn daden. Waarin het lijkt alsof God wat hij met zijn één hand geeft, met zijn andere hand weer terugneemt. Ik denk bijvoorbeeld aan u ook die hier vanmorgen zit als rouwdragende familie. Hoe kunt u het nu rijmen? God die gezegd heeft, die een vrouw gevonden heeft, die heeft een goede zaak gevonden en trekt een welgevallen van de Heer. Dat diezelfde God nu op tijden en gelegenheden die ons niet passen, datgene wat hij zelf goed noemt en wat hij door zijn hand ons toedoet komen, weer van ons neemt. En ons in diepe smart en verlegenheid en ellende achterlaat. Ik denk aan een ander voorbeeld. De Heere die zegt, ik zal u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En dat zult ge van mijn geboden niet afwijken. En dan komen we naar de kerk. En in plaats dat dat nieuwe hart overheerst in ons leven. In plaats dat we nauwkeurig wandelen in de geboden des Heeren, trekken de zonden ons naar beneden. En gevoelen we ons aller ellendig. En zien we naar binnen, zien we niets anders dan schrikkelijke ontrouw en ergerlijke zon. En we zien schier niets van het wandelen in de wegen des Heeren. En we vragen ons af, Heeren, is uw belofte niet echt? Handhaaft u niet wat u gesproken hebt? Vergeet u wat u beloofde en neemt u terug hetgeen u schonk. En daar komen we door in de schudding, in de verwarring. Zo is het nu, zo was het ook bij Abraham in zijn dagen. En mogelijk zou deze geschiedenis u tot steun zijn, als gij met uw hart moogt luisteren hoe God handelt met degene die hij lief heeft. Hoe God werkt toen en nu. Hoe hij alles van ons vraagt. Want hij vraagt het offer van ons leven. Maar hoe hij dan ook alles schenkt wat we voor tijd en voor eeuwigheid behoeven. En dan geldt het ook voor ons in al zijn kracht dat die zijn leven verliezen zal. Die zijn eigen wegen en zijn eigen gedachten en zijn eigen overleggingen ten offer legt. Op het altaar God, die zal het zelf wederkrijgen. Die zal het behouden. Die zal het nieuwe leven vinden. Het onvergankelijk en het onsterfelijke leven. God vraagt om hart. Hij vraagt de overgave van ons leven. Onmogelijk, zegt hij. Het is waar. Zolang als we God het recht op ons hart ontzeggen, onmogelijk. Dan houden we te veel van onszelf en van de wereld en van de zonde. Dan dat we ons alles God zouden wijden. Maar dan geldt het ook voor dit, in al zijn kracht, wat dan bij de mensen onmogelijk is. En het is onmogelijk. Dat is mogelijk. Bij God. En omdat God die genade gaat, onder de prediking van zijn evangelie beloofde te geven. Want immers, hij spreekt en dan is het er. Hij gebiedt en het wordt terstond. Mogen het ook de Heere van morgen behagen. Om sprekende te doen zijn, te doen worden. De dingen die nog niet zijn. Opdat doden tot het leven komen. En opdat ook Gods kinderen, het volk des Heeren, menigmaal in deze verwarring gewikkeld, door het geloof Abrahams werken zou doen, om alzo ook Abrahams kinderen te mogen zijn. God vraagt overgave na deze dingen. Na die dingen die hieraan vooraf gingen, namelijk de geboorte van Isaac en de wegzending van Ismaël. Na deze dingen, na al die wonderen die God in Abrahams leven heeft gedaan. Abrahams leven is een aaneenschakeling van menselijke onmogelijkheden en van goddelijke dadelijkheden, waarheden, wonderen. Immers is het niet onmogelijk dat een mens alles verlaat. De plaats waar hij geboren is. De familie waaraan hij met duizenden banden gebonden is. Om uit te gaan naar een land niet wetende waar hij komen zal. Achter de Here aan. Gewoon volgen op het bevel des Heeren. Is het niet onmogelijk als de Heer aan Abraham en als een vrouw de belofte geeft. Dat ze zaad zullen hebben als ze ver op hun dagen gekomen zijn. En het in de weg der natuur al lang onmogelijk geworden is. Nakroost voor te brengen. Is het niet onmogelijk een land in bezit te nemen waar heidenen wonen. Abraham zonder leger. Abraham zonder zwaard. Abraham zonder ruiters, zonder strijdwagens. De Heere zegt dit land. Dit land, dat zal ik u geven. Is het niet onmogelijk een zaad te hebben, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is? Als je zeggen en schrijven, één kind van God krijgt. Één kind der belofte. Het is waar, Ismaël was ook zijn kind. En hij heeft nog andere kinderen gekregen bij zijn bijwijs. Maar dit was het kind. Is het niet onmogelijk te geloven dat dat één kind tot een menigte der volken zal worden. Dat in hem al de geslachten der aarde zullen gezegend worden. Is het niet het toppunt van onmogelijkheid als God na deze dingen tot Abraham zegt, neem die ene. Dat kind der belofte, die geliefde, Isaac, en geef hem mij terug. Offer hem mij tot een brandoffer op een van de bergen. die ik u wijzen zal. Naar deze dingen. Naar al die vorige wonderen. Nou, schijnt het dan niet alsof God een eind maakt aan zijn werk? Lijkt het er dan niet op alsof God terugneemt wat hij gegeven heeft? Is het dan niet aanwijsbaar dat God de band met Abraham afkapt? Heeft Abraham dan geen reden om te zeggen, als God dat doet, dan denkt hij niet meer aan. Dan heeft hij me alleen gelaten. Dan heeft hij me voor eeuwig verlaten. Dan zullen zijn barmhartigheden door zijn toorn voorgoed zijn toegesloten. Ja, want wij weten het vervolg van de geschiedenis. Maar Abraham wist het niet. Abraham, hij wist het niet dat er straks een ram zou zijn in zijn zoons plaats. Toen God hem de opdracht gaf, wist hij niet anders. En geloofde hij niet anders, als dat hij straks het staal in het hart van de jongen zou stoten. En daarmee als met eigen hand Gods beloftenissen voor hem en voor de ganse wereld zou afkappen. Maar iemand die hierover geschreven heeft, die heeft zo schoon en terecht gezegd. Abraham heeft in deze weg gezegd, het is mijn zaak God te gehoorzaam en het is Gods zaak zijn belofte te vervullen. En nu schijnt dat wel eens met elkaar in strijd te komen, natuurlijk niet bij God, maar bij ons, omdat we zo vaak maar één kant van de zaak, omdat de Heere ons menigmaal niet van tevoren achter het wonder laat blikken. En ook dit, u weet, de val des mensen vond plaats door de ongehoorzaamheid des mensen. Door onze ongehoorzaamheid hebben we de zijde van de duivel gekozen en God verlaten. En nu zou God in de weg van de gehoorzaamheid zijn beeldenis weer te zien krijgen in degene die hij verkiest uit het aardse gedrag en die hij tot zijn kinderen maakt. Hieraan is de eer van God verbonden. Dat moet u even goed in uw hoofd houden. Door ongehoorzaamheid ging de eer van God verloren. Want daar is in onze val meer verloren gegaan dan alleen maar onze ziel en ons lichaam. Door onze val is het werk Gods geschonden, waar hij van gezegd heeft, en alles wat ik gemaakt heb, dat is zeer goed, dat is geschonden. En dat laat God niet toe. God zal zijn schepping terug hebben. De wereld zal weer een plaats worden, waar gezongen zal worden van de wegen des Heer. En deze aarde zal weer baden in de lichtglans van Gods eeuwig welbehagen. De aarde zal aan de hemel gelijk worden. Ik weet het. Het zal gaan door het vuur, door bloed, door rookdamp. Door de ondergang van deze wereld. Door het verbranden van de elementen deze wereld. Maar er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Waarop een nieuwe mensheid God verheerlijken zal. Naar zijn bedoeling. Naar zijn goddelijk plan. En die nieuwe wereld die begint de Heere hier op deze oude wereld reeds te maken. Die nieuwe mensheid, die komt hier dwars door de strijd reeds tot aanzijn. God is vanaf het begin der wereld, direct na de zondeval, begonnen om zijn werk te vernieuwen. Hij is begonnen toen hij nederkwam tot onze eerste ouders, toen ze al bevende van hem vloden. En toen heeft hij ze getroost, toen ze als twee hoopjes ellende in de kou en in de ellende zaten. Toen heeft hij ze getroost en toen heeft hij ze beloofd zijn zoon te zullen geven. En zo gaat God voort alle eeuwen totdat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren. En al de vaten zullen zijn toegebracht die in het huis God sierlijk zullen pronken. En dat doet God in deze weg. In de weg van de beproeving, in de weg van de verzoeking. Daar staat dat God Abraham verzocht natuurlijk niet verzocht tot het kwade zoals de duivel een mens verzoekt, maar God beproeft Abraham niet alsof hij niet weet wat Abraham zal doen, want Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Maar deze beproeving heeft tot doel om Abraham te brengen, nader te brengen tot God, om Abraham te sterken, meer te sterken in het geloof op de beloftenissen God, want hij zal een vader der gelovigen genaamd worden. Daarom zullen de gelovigen naar hem mogen zien, als naar de genade die zulke grote dingen vermag in het leven van Abraham. Dus dat beproeven van Abraham, dat heeft niet ten doel om Abraham te laten struikelen, maar dat heeft ten doel om Abrahams geloof nog vaster te maken. En daarvoor gebruikt God deze middelen toen en nu. En hij zeide, zie hier ben ik. Hij is bereid om te horen wat de Heere spreken zou. Zie hier ben ik. Dat is nog meer als, Heere ik hoor, hier ben ik. Daar zit in, Heere ik ben tot uw dienst bereid. Ik ben u. Gij hebt het voor het zeggen. O, wat is dat een zalige stand in ons geestelijk leven als we bereid zijn, niet alleen met onze lippen of met onze oren, maar dat we met ons ik bereid zijn om te doen wat de Heer wil. En hij zeide, neem uw zoon, uw enige, die ge lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u wijzen zal. Dit bevel, het kan niet anders. Dat heeft de doodschrik gebracht in het leven van de godvrezende Abraham. De Heere vraagt hier van Abraham het onmogelijke. Dat doet God altijd. Opdat wanneer Abraham straks toch geeft wat voor Abraham onmogelijk is, de roem daarvan zou zijn voor God en voor zijn genade. Ik heb het u al vaak gezegd. God vraagt altijd iets van ons dat we niet kunnen volbrengen. Dat maakt die eis Gods niet in. Er zijn mensen die zeggen, ja, je moet niet zo aandringen op geloof en bekering. Je moet niet zo aandringen op het naderen tot God, want dat kan de mens nog niet. Toch niet. Alsof ons niet kunnen voor God een beletsel zou zijn om te blijven vragen. Alsof ons onvermogen een verontschuldiging zou zijn voor ons ongeloof. Alsof we ermee klaar waren te zeggen, ach, dat kan een mens toch niet. Zowel voor een natuurlijk als voor een geestelijk mens. Voor een onbekeerd als voor een bekeerd mens vraagt God altijd weer het nieuw, opnieuw het onmogelijk. En pas als onze ziel leert buigen onder die onmogelijke eis van God, als we God recht en gerechtigheid toekennen, als we zeggen, Heere, u hebt er recht op. Wat u dan me vraagt, dat is naar die heilige eis billig. Maar u weet het, o God, ik kan het niet. Als dat echt onze nood is, dan lost God het op. En anders dan is het maar een holle frase. En anders dan is het maar papegaaientaal. Napraten van Gods volk. Maar geen beleving. En we komen er ook nooit mee in de echte nood. We komen er ook nooit mee tot die verlossing die in Christus Jezus is. We blijven altijd ellever van God verwijderd. En we kunnen ons met een schijn van rechtzinnigheid bedekken en onze onmacht voor God verbloemen. Maar eenmaal zullen deze flarden van onze ziel worden weggescheurd als we staan zullen voor het gericht van God. En hij ons openlijk zeggen zal, deze die niet gewild hebben dat ik koning over hen zijn zal, dan zullen onze ogen opengaan. Maar te laat, dan zullen we het uitroepen, o, had ik de tijd die ik nog leven mocht, de genade tijd besteed om dat te doen wat ik niet kon, om God aan te roepen terwijl dat hij nog nabij was. Wat doet Abraham met deze onmogelijke opdracht? Abraham, hij buigt zich tot God. gevraagd aan Abraham gehoorzaamheid tot in de dood. God had ook met felle zweepslagen kunnen nemen wat hij vroeg. God had Isaac van Abrahams tijden kunnen afscheuren door een hartverlamming, door een ziekte die hem naar de dood zou slepen. Maar dat doet God niet. God zegt, breng hem mij, geef hem mij. Daar ligt die opdracht tot gehoorzaamheid, tot overgave, geef hem mij. Zeker, God kon het hart van een zondaar binnendringen, met dood en bliksemstraal, met donder en geweld. Zo wil God ons leven niet. Zo komt God ons hart niet binnen. Wanneer hij ons hart binnenkomt, dan zegt hij, mijn zoon, geef mij uw hart. Geef het mij. Zo zegt hij tot Abraham, neem uw zoon, uw enige Isaac, en ga heen en offer hem alle. Gij moet het doen, Abraham. Gij moet uw trouw en uw gehoorzaamheid hierin aan mij bewijzen. En dan Isaac. Het is alsof de Heere het in zijn vraag zo pijnlijk mogelijk stelt. Hij zegt niet, neem Isaac en offer mij, offer hem mij. Maar hij zegt, neem uw zoon. Uw eigen zoon. Uw vlees en bloed. En dan zegt God, neem uw enige zoon. Niet Ismaël, niet enige andere zoon van een uw bijvrouwen, maar uw enige zoon, die ik u gaf, het kind der belofte. En dan zegt God, die gij lief hebt. O, Abraham heeft ook Ismaël lief gehad, hoe zou het anders gekund hebben? Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en hij onderhoudt het. Maar Isaac heeft in bijzonder de liefde van Abraham, omdat Isaac het kind der belofte is. Omdat ook in het leven van Isaac vanaf zijn jonge jaren de tedere vreze Gods openbaar komt. Dat blijkt straks wanneer hij zich laat offeren. Isaac was een jongen die nooit op de voorgrond getreden is. Isaac was een jongen die eigenlijk niet zo origineel was in zijn leven. Isaac is niet een type geweest dat opviel in de kerk van God. Abraham wel. En Jacob ook. En David en Salomo, maar Isaac niet. Isaac was altijd een stille jongen. Een eenzame jongen. Die zich vaak lijden liet. Straks ook door zijn vrouw. Door zijn kinderen laat bedriegen. Isaac is de man van de eenzaamheid. Van het stille leven. Van het achteraan komen. Een man van weinig woorden. Maar met een verborgen leven. Bij God. Reeds vanaf zijn jonge jaren. Daarom had Abraham zo bijzonder lief. God wist dat. Hij zegt, die geliefd hebt. En dan nog eens, alsof er geen misverstand kon en mocht bestaan. Isaac, die bedoel ik, zegt God. En zo schiet God een pijl diep in het hart van Abraham. En offert hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. En dan versterft de lach in Abrahams leven. Abraham de lach verwekt. Het zonnetje in Abrahams huis. In Sarah's tent. Maar ook in Abrahams ziel en in Sarah's ziel. De zon in de natuur. God heeft ze dit kind in hun ouderdom gegeven. Maar ook het kind der belofte. Uit welke de Messias komen zal. Aan wie Abrahams zaligheid verbonden was. En meer nog. Aan wie de heerlijkheid en de eer van God verbonden was. Voor nu. En voor alle tijden. O, het gaat in deze vraag aan Abraham niet in de eerste plaats om Isaac. Het gaat zelfs niet in de eerste plaats om Abraham. Maar het gaat in de eerste plaats om het werk God. God wil aan de wereld en aan de Satan laten zien of zijn werk beter is dan het werk der duisternis.
God wil laten zien aan al zijn heilige engelen dat zijn trouw en zijn waarheid niet gekrenkt zal worden. Dat hij een wereld zal hebben en een volk zal hebben waar hij op aan kan. God zal zorgen dat genade zichtbaar wordt in deze wereld. En daar moet Abraham aan dienstbaar zijn. Daar moet Isaac aan dienstbaar zijn. Daar moet u en daar moet ik dienstbaar aan zijn. En buigen we nu ons hoofd maar. Leggen we ons nu maar neer op dat altaar. Door die goddelijke liefde daartoe gedreven. Dan maakt God het goed. Welk offer hij ook van ons vraagt. En in welke moeilijke omstandigheden hij ons ook leidt. Abraham zal door deze weg rijk worden. Schatrijk. Maar zelfs niet in Isaac. Hij zal rijk worden in God. In God alleen. Vergeet het nooit. Abrahams liefde. Waardoor hij het offer God brengt. Is slechts. Slechts tussen aanhalingstekens. Want is machtig groot. Is slechts. Wederliefde. Wat Abraham geeft. Is in beginsel al vrucht. Van Gods geven. Want ik weet het. Nooit zijn we tot het offer bereid. Als we niet zien dat God gegeven heeft. Nooit leggen we ons leven op het altaar. Als we niet zien dat God. Zijn liefde. Zijn barmhartigheid. Zijn vergevingsgezindheid. Om arme zondaar. In het woord zijner genade. Doet toekomen. Daar moeten we erg in hebben. Abraham moet rijk worden. Met God. We zien het hier. In het woord van de tekst. En daar dienen ook de beloften toe. Die God aan Abraham en aan ons gegeven heeft. Want vergeet het niet. God laat niet toe. Dat we met onze bekering rijk worden. Dat we met onze. Of met Gods belofte aan ons rijk worden zonder God. Dat zou een bruidegom ook niet goed vinden. Als de bruid voortaan verblijd was met de mooie gaven. Met de gouden kettingen. En met de kostelijke geschenken. Met de dure ring. En met de kostelijke cadeautjes. Die hij aan zijn beminde bruid in de tijd van de onbetrouw. Zo gul en zo echt gegeven heeft. Die bruidegom zou zielsbedroefd zijn. Wanneer die bruid. Waarmee hij straks. Het huwelijksleven zal aanvangen. Meer oog zal hebben. Voor de gaven. Dan voor de geven. Want dat zou een bewijs zijn. Dat er gebrek. Aan de liefde was. Hij geeft juist die schitterende cadeaus. Opdat hij te meer. Van haar liefde verzekerd mogen zijn. Daar gaat het om. Wel nu, daar gaat het ook God om. Het gaat God om ons, niet om het onze. Het gaat God om zijn eigen werk in Abraham en in Isaac. De Heere, die schijnt zijn belofte wel eens terug te nemen. En hij schijnt het werk onze bekering wel eens in tegenspraak te brengen. Met de praktijk van ons leven. Met andere woorden, hij werpt ons wel eens in diepe kuilen. Zodat we zeggen, o God, nou kan ik niet meer zien dat ik bekeerd ben. En nou kan ik niet meer zien dat ik genade ontvang. En nou kan ik niet meer zien dat er onderscheid is tussen mij en tussen de wereld. Nou voel ik in mijn hart en beleef ik soms de zonde. Op een wijze die het niet voor mogelijk gehouden zou hebben. En waarom doet God? Dat doet God veel sinds. Omdat we altijd in gevaar zijn iets in de plaats van God te hebben. Waar we ons voor nederbuigen. God neemt ons soms het gevoel van zijn genade af. En hij neemt ons soms het bewogen gemoed af. En hij neemt ons soms de troost van zijn belofte af. En hij laat ons soms door onze zonde, niet dat hij het kwade werkt, maar hij laat ons soms door onze zonde in kuilen vallen, waaruit we onszelf niet meer op kunnen tillen. Opdat we weer opnieuw alleen op hem zouden vertrouwen en in al onze ellende en onze noden toevlucht zouden zoeken door de ootmoed onze harten. En in verslagenheid des geestes om onze lege hand gevuld te vinden met Gods genade. Abraham staat op. Hij termt niet. Hij deinst niet terug voor de boodschap die God hem gebracht heeft. Hij gaat zwijgend zijn weg. Het is wonderlijk in deze geschiedenis. We lezen niet dat hij spreekt tot Sara zijn vrouw. We lezen niet dat hij een verhaal doet aan Isaac zijn kind. We lezen niet dat hij zijn knechten rekenschap geeft van hetgeen dat hij gaat doen. We kunnen het ons zo voorstellen, dat zijn van die tijden in ons leven. Als God dingen van ons vraagt die we niet geven kunnen, die we ten diepste niet geven kunnen. En die we toch geven moeten. Dat we stil worden. Stil met God. En ook stil tot God. Dat zijn van die werkzaamheden der ziel waar we zelfs met onze getrouwste en onze liefste niet over spreken kunnen. Geen woord. Hij gaat de weg die God hem voorgeschreven heeft. Hij brengt het offer. In zijn hart is hij al maar bezig om het offer te brengen. Twee knechten werd hij. Isaac zijn zoon haalt hij uit de slaap. Hij klooft het hout. Hij laat het op de rug van het dier. En ze gaan naar de plaats die God gezegd heeft. Die offert met een opstandig hart. Die offert niet. Want het offer is God alleen aangenaam. Uit het bewogen hart. Uit het overgegeven gemoed. Onthoud dat. Welk offer u ook aan God brengt. Het offer van uw tijd. Het offer van uw geld. Het offer van uw leven. Alleen wanneer het geschiet uit de liefde tot God. Dan heeft het waarde voor God. En nu zijn er drie bange dingen. Die Abraham in die drie dagen. Die hem scheiden van de top van de Moria doorworstelen moet. Daar is in de eerste plaats. Isaac zijn kind. Het is toch zijn kind. De band van het bloed. Is zo onbegrijpelijk en onbegrijpelijk sterk. Niemand weet wat in het hart van een moeder, van een vader omgaat. Wanneer ze hun kind moeten missen. Daar kunnen die ouders pas met elkaar over spreken die hetzelfde hebben ervaren. Dat moet Abraham hierdoor worstelen. En in de tweede plaats, hier worstelt Abraham mee. Isaac was Gods belofte, zoals ik straks al gezegd heb. En heeft als God ons in wegen brengt waarin hij Abraham brengt. En ons de uitkomst verborgen had. Dan is het leven op de belofte Gods niet iets waar je zegt, oh, daar draai ik mijn hand niet voor om. Dan wordt dat leven der belofte geoefend door de strijd. Door de weg van het gebed. Door de weg van de tranen. Oh, denk niet, Abraham was geen stoïcijn. Gods kinderen worden geen onwerkelijke, geen mensen zonder gevoel. De mensen die zo makkelijk kunnen zeggen, oh ja, dat doet de Heere je aan. Ja, daar kan een mens nog helemaal niks aan doen. Dat word je door de mensen niet aangedaan. Dat zijn geen christenen. Abraham heeft een hart, een teder hart. En dat hart schrijft. Dat hart brult, dat hart schreeuwt. Dat schreeuwt uit de diepte. Dat schreeuwt uit de diepte van het gemis dat straks komen zal. Zoals de grote ambtsdrager die waarachtig mens geweest is, geschreeuwd heeft aan het vloekhout. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En hij wist toch wel waarom dat God hem verlaten had. Zo schreeuwt ook Abraham's ziel ten opzichte van de vervulling van de belofte. En in de derde plaats, Abraham worstelt hiermee, is God veranderd? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Ik heb hem grotelijks reden gegeven dat God zijn werk zou ophouden. Maar is dat niet in strijd met de beloftenissen God? En ik zal nooit laten varen de werken van mijn handen. En dan toch. Dan zien we dat ondanks deze worsteling. Abraham zwijgend zijn weg gaat. Achter God aan. Aan God aan. Hoe is het mogelijk, zult ge zeggen. Ach, het antwoord is. Het is alleen mogelijk door het geloof. Door het geloof in de barmhartigheid en in de liefde van God. Het is alleen mogelijk omdat God eerst het offer gebracht heeft. Wat wel na Isaacs offer geslacht is. Maar wat nog voor Isaacs offer was. Jezus Christus. En die gekruist, daarvan in het tweede gedeelte van de preek. Nadat we eerst nog willen zingen uit Psalm 56, het vijfde vers. Dagen heeft Abraham geworsteld en geloof het maar, daar waren de nachten bij. Toen zag hij de plaats die God hem gewezen had en Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met een ezel en ik en de jongens zullen heen gaan tot daar. En als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Dat offer is immer de plaats der aanbidding. God aanbidden. Als u het liefste op het altaar leggen moet. Hij zegt, als we aangebeden zullen hebben. Dat is waarachtig geloof. Het is onze natuur eigen om te razen, te tieren, te vloeken, te schelden. En als we dat voor God niet durven krachtens onze opvoeding, dan zwijgen we in ongeloof. Maar diep in ons hart vinden we het niet goed wat God deed. We kunnen God geen gelijk geven. Totdat we Gods recht erkennen. Totdat we zien dat God, in welke weg hij ons ook brengt, nooit plaagt of bedroeft van aarde. En dan zegt Abraham, ik ga daar. Nee, wij gaan daar. Aanbidden. En straks dan keren wij weder. Speelt Abraham een spelletje? Gelooft hij toch nog niet helemaal wat God gezegd heeft? Denkt hij dat het toch nog wel met een sisser af zal lopen bij God? Nee, de Hebreeënbrief geeft ons het antwoord. Daar zegt Paulus dat Abraham geloofde dat God machtig was. Hem uit de doden weder te brengen. Daar ligt het geheim van Abraham gaan naar de top van de Moria. Abraham zei, u vraagt het, ik zal het geven. Dan moet u, heilige God, maar weten hoe u uw belofte in vervulling doet gaan. Maar ik geloof dat u machtig bent, mijn zoon, uit het stof weder te brengen. Dat geloof. O, als Abraham zijn geloof had willen laten steunen op hetgeen de geleerden gezegd hadden. Als hij zijn geloof had willen laten steunen op wat de mensen zoal kunnen bewijzen. Zoals men graag geloven wil in onze dagen. Niemand kan het toch bewijzen of het tegendeel is toch bewezen. Hoe kan je nou voor waarheid houden wat de Here zegt? Als Abraham die weg gegaan was, dan had hij beslist Isaac niet geofferd. Dan had hij gezegd, nou dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Want dit is de weg. Een redelijk mens, die ziet toch dat dit de weg Gods niet kan zijn. Dacht je dat ik in zulke God geloven kan? Maar hoe onmogelijk die weg ook was. En die was onmogelijk. Abraham is gegaan. En hij heeft de uitkomst aan God overgelaten. Daar komt de waarachtige, de volle overgave des geloofs in openbaar. Onderweg nog een pijnlijk moment. Isaac, hij voelt iets aan van het gewicht van de situatie. En het verwondert hem dat de vader wel vuur en mes hout meegenomen heeft. Maar hier grazen toch geen kudde zijn vader. Isaac is er menigmaal bij geweest dat Abraham de Heer een offer gebracht heeft. Maar dan was het natuurlijk van de schapen of van de beesten die zijn eigendom waren. Maar hier is toch geen eigendom. Waar moet zijn vader dan het offerdier vandaan halen? Dat vraagt hij dan ook. Vader, zegt hij, als hij het hout op zijn schouders gelegd is, mijn vader. En hij zei, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, ziet het vuur en het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. O, genade maakt ook wijs. De vrezen des Heren is het beginsel van alle waarachtige wijsheid. Wat een wijsheid toont de vader hier in de opvoeding van zijn kind. En wat weet hij zonder leugens en slinkse wegen de kinderziel te sparen voor datgene wat hij nu nog niet behoeft te weten. Wat weet hij ook zijn eigen leed te bewaren en het uit te dragen alleen voor Gods aangezicht en anderen niet onnodig te vermoeien. Met de strijd die toch ten diepste alleen een strijd is. Tussen God en tussen zijn ziel. Hier mogen ook Gods kinderen wel aandacht aan besteden. Op sommige gezelschappen daar is het schering en inslag. Om van uur tot uur alle klaagzangen op te heffen. Over de strijd en over de moeite en de zware weg en de moeilijkheden. Die men toch te doorworstelen heeft. En zo komt de mens. Met zijn strijd en met zijn kennis van zijn zonde al meer en meer in het middelpunt te staan. Op zulke gezelschappen, zo zij nog zijn, is vaak geen plaats voor enig spreken over de verlossing. Voor enige verheerlijking van Jezus Christus. Iemand die zijn mond in blijdschap en in dankzegging open durft doen. In zijn vertrouwen aan God. Is een lofprijzing van God, wordt buiten de kring gestoken. Is een vreemde eend in zulke bijt. Waar alleen maar mensen zijn. Die hun levensleed kunnen uitzeggen op een onboetvaardige wijze. Laten ook, zeg ik, Gods kinderen hieraan zich niet schuldig maken. Laat ze niet meezingen in het koor van zulke eeuwige klagers. Want ze brengen God geen eer en hun ziel geen zaligheid toe. Als je in de nood komt, en dat komt ge, God brengt zijn volk in de nood. Ach, ik zeg niet dat ge nooit over spreken mocht, maar klaagt het niet altijd en klaagt het niet in de eerste plaats aan de mens. Klaag uw nood in het verborgen. Ga in uw binnenkamer, daar wordt uw nood opgelost. Sluit de deur achter u toe en uw vader die in het verborgen ziet, die zal het in het openbare goed maken. Zo is Abraham gegaan en zo heeft hij ook zijn zoon geweest. Met kiesse woorden op hetgeen God zal doen. Abraham wist de uitkomst niet, maar hij geloofde in God. God zal ervoor zorgen, zegt hij. En daar bleef hij door staande in deze bange uren. Dat was hetzelfde geloof dat de vrouwen staande hield bij het kruis toen Jezus gestorven was. Ze bleven op hem zien. Dat is dat echte geloof door de liefde werken. Christus is uit de handen genomen als het ware. Hij is gestorven. Hij hangt daar verbleekt en bebloed aan het schandhaard. Maar de liefde laat niet los. De liefde is sterker dan de dood. En de ijver is harder dan het graf. Dat is die oprechte liefde waardoor het geloof blijft. Die liefde die zegt, en al is die dan gestorven. En al neemt God al zijn belofte terug. En al verbergt God al zijn aangezicht. En al ontneemt hij me dan het liefste wat hij is. Toch zal ik hem aankleden. En toch zal ik op hem hopen. En toch zal ik op zijn goedheid blijven wachten. Dat is dat echte geloof, zeg ik. Door de liefde werkende. Zo gaat Abraham naar de top. En dan komt het moment. O Isaac. Met zijn offerhout op zijn rug is transparant. We zien door hem het lam God, dragende zijn kruis, smetteloos, rein en gewillig. En op de top van de Moria aangekomen, dan zal Abraham zijn offer brengen, zijn kind. En ik spaar uw gemoed. Het gaat om het geloof in God. U kunt zich voorstellen wat er in het hart van deze vergrijsde patriarch is omgegaan toen hij het vertellen moest, eindelijk vertellen moest, de vreselijke werkelijkheid. Isaac, jij bent het lam. God heeft het gezegd. Maar ik spaar ook uw gemoed als ik u zou moeten vertellen wat er in het hart van deze knaap is omgegaan, nauwelijks de kinderschoenen ontwassen. Hij heeft in Abrahams oog de trouw aan zijn God gelezen. En ook nu wil Isaac niet ontrouw zijn. Abraham brengt een offer, een ontzaglijk offer. Maar Isaac brengt ook een offer. Hij brengt het offer van zijn jonge leven. Hij is bereid om naar de wil van God te sterven, wanneer zijn leven nauwelijks ontloken is, wanneer de poort van het leven zich voor hem opent en de weldaden van vader Abraham voor hem opgestapeld ligt en hij straks zijn enige, zijn erfgenaam zal zijn, een bezitter van al de goederen van zijn vader Abraham, een heer over al de knechten van zijn vader Abraham, als de poort voor het leven openstaat, dan is hij bereid om zich af te wenden van alles wat in de wereld is. En om zich heen te wenden naar God. Dan ziet hij die andere poort wijd openstaan. Die poort naar God. Naar het eeuwig onvergankelijk leven. O gelukzalige Abraham. Maar ook gelukzalige Isaac. Gelovige Abraham. Maar ook gelovige Isaac. Gelovige vader, die alzo de Heere volgt, waar dat God ook met hem heen gaat. Maar ook gelovige jongen, gelovig meisje, die bereid is het offer van je leven te leggen op het altaar voor God. Wat dat dan ook mogen zijn. Misschien is het die betrekking die je in de plaats van God stelt. Misschien is het dat meisje of die jongen. Die je tegen de wil van God lief hebt. Misschien zijn het de zonden van je leven. Je wereldzin en je zonden. Alles wat je in de plaats van God hebt. God ten offer brengen. Als de poort van het leven voor je open staat. Dat is geloof. Onmogelijk zeg. Maar hier gebeurt het dan toch. Door een mens van gelijke bewegingen als wij. Door een jongen met een even zondig hart als jij, Jan, of Piet, of Willem, of hoe je ook heten mag. Hij heette Isaac. Het was ook een mens van gelijke beweging als wij. Een jongen die niet levensvreemd was. Die wist wat het was rijk te zijn, ook in deze wereld, zei ze. Maar hij heeft het verstaan, wat eenmaal Lodestein gezongen heeft. Voor één kus van Jezus' mond geef ik al deze zwarte grond. Als God het goed vindt, Als het de weg des Heeren is, hij doet met mij wat goed is in zijn ogen. Oh, ik weet wel, er zijn ook wel eens andere tijden gekomen in het leven van Isaac. Maar deze tijden zijn er toch ook. En gelukzalig, jongens, meisjes, als je dan deze tijden ook kent. Die tijden dat je restloos God gewonnen hebt. Dat je oor te luisteren legt aan het woord des Heeren. Al brult de ganse wereld. Al lacht het rijk van Satan je toe. Al staan vrienden en vriendinnen tegen je op. De Heere te volgen. Waar dat hij ook heen gaat. Eindelijk. Dan zal het gebeuren. Wat Abraham gevreesd heeft. Wat Abraham geloofde te moeten doen. En hij zal zijn jongen offeren. En als hij het blinkend staal opheft. En niet anders denkt. Als hiermee het leven van zijn leven te beëindigen, dan grijpt God in. Op het moment dat hij het mes opheft om Isaac te slachten, dan grijpt de engel des Heere Abrahams hand vast. Hij roept hem toe, Abraham, Abraham, doe de jongen geen kwaad. Trek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niet. Want nu weet ik dat ge Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige van mij niet hebt onthouden. Natuurlijk, och, God wist dat al lang. Maar de Heere zegt, nu weet ik het, want Abraham, hij is gerechtvaardigd uit de werken, zegt Paulus. Uit de werken namelijk die hij als vruchten van het geloof gedaan heeft. Niet als werken op Roomse wijze. Als voorwaarde tot het geloof. Maar Abraham, hij is bevestigd geworden uit hetgeen hij voor God gedaan heeft. Door Gods genade. Maar, ach, Abraham, hij kreeg het ook niet van tevoren zwart op wit. Abraham is ook in het leven des geloofs. Uitgegaan ook hier niet wetende waar hij komen zou. Gehoorzamende de Heer. Maar die zo wandelt. Die zal nooit verstoken zijn van Gods hulp. Die zal nooit verstoken zijn van de leiding. En de troostvolle tegenwoordigheid van God. Die in de wegen des Heeren wandelt. Want hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet toch in gunst op die hem vrezen. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En ziet achter was een ram. In de verwarde struiken vast met zijn hoornen. Nu weet Abraham. God eist het offer. En dat heeft Abraham erkend. En die erkent dat God recht heeft op het offer. Voor die schenkt God zijn genade. Want dan aanvaardt Abraham de Heere het offer van Abraham. In Abrahams leven moest plaats gemaakt worden. Door God voor God. Voor dat andere offer. Wat ten diepste niet uit Abrahams liefde voortkwam. Want ik heb in het begin al gezegd. Of straks al gezegd. Abrahams liefde is niet oorspronkelijk. Gods liefde is alleen oorspronkelijk. En Abrahams liefde is wederliefde. En als God door God aan Abraham door zijn liefde Abraham zo ver brengt dat Abraham God erkent als rechthebbende op zijn leven, dan houdt God Abraham terug van het brengen van Abrahams offer. En dan mag Abraham zien, ik de Heere breng het offer. Geen haar van Isaaks hoofd zal gekrenkt worden. Doe hem niet. Hij zal van het brandhout verrijken. Voor hem is de toekomst. Hij mag erven alles wat Abraham van God ontvangen heeft. O God, waarom? Waarom? Hoe is het mogelijk? Hoe kan het toch? Ach, daar is een ram. Met zijn hoornen. Verward in de verwarde struiken. Abraham ziet om. Het offer dat God wijst is nooit het verlengde van ons offer. Maar dat is het andere offer. Vandaar was het aan de andere kant. Abraham, die moet omzien. Zo moeten wij ook. In al onze verrichtingen. De genade en de gerechtigheid van God verwachten. Van de andere kant. Van Gods kant. Die vreemde gerechtigheid. Die andere gerechtigheid. Ten slotte heeft Abraham de hemel ook niet verdiend. Omdat hij zo trouw geweest. Maar Abraham kon alleen trouw zijn. Omdat God getrouw bleef. En dat heeft hij gezien als het kind van het Oude Testament. Toen was het eerst Abrahams offer. Want hij leefde onder de dienst der schaduw. De wettische bedeling van het genadeverbond. Wij zijn kinderen van het Nieuwe Testament. Bij Abraham was het eerst Isaac. Dan de ram. En bij ons is het eerst de ram. En dan Isaac. Eerst Christus. En dan het offer van mijn leven. Van mijn vrouw. Van mijn kind. Van mijn leven. Die liefdegeur, die moet elk tot liefde nopen. En die is al zo van Aarons hoofd gedropen, zijn baard en zijn klederzoom doortrekt. Het is als de dauw, die Hermons kruin bedekt. Dat is die onaspeurlijke, die goddelijke liefde kon. Heb u die ram wel eens gezien, want die leidt u naar die top van de Moria, waar later de tempel gebouwd is, waar straks het offer gebracht is. Jezus Christus. En die liefde, die maakt sprakeloos. Dan verdwijnt al ons offer als niets en als van geen waarde in het offer dat God eerst gebracht heeft. En Abraham ging. En nam die ram. En offerde hem ten brandoffer. In de plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats. En die wordt nog heden ten dagen zo genoemd. De Heere zal het voorzien. Kom. Als dan ook gij in nood gezeten. Geen uitkomst ziet. Wil dan niet vergeten. God verlaat u niet. Waarom niet? Omdat dit de weg waarin hij zondaren zalig maakt. De strikken van ongeloof en dood en zonde verbreekt. De zin naar de wereld en naar de zonde stuk maakt. Om ons leven in al zijn geledingen te offeren op Gods altaar. En als u zegt, ik kan het. Ik heb er geen lust op. Ik wil het ook niet. En uw ziel in opstand komt omdat God te veel van u vraagt. En uw krachten te klein zijn. Denk dan aan dit woord van God. Door de Heere gesproken. Door Abrahams mond. Op de berg des Heeren. Op de top van de Moria. Niet in uw hart. Daar ligt de oplossing. Niet in uw huis. In uw omstandigheid. Niet in hetgeen wat gij kunt doordenken en voorzien. Maar op de berg des Heeren. En als uw levensproblemen te groot worden. Vlucht dan. Vlucht dan met de nood van uw ziel. Naar de top van de Moria. Want daar worden uw levensraadselen opgelost. O nee, niet zonder strijd, niet zonder spanning, niet zonder tranen en niet zonder verdriet. Maar dan toch zeker, vast en zeker, want op die top van de Moria, daar is de ram geofferd. Gods zoon, en die door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Amen. vriendelijk God, barmhartig ontfermer alle, die in de nood onder uw vleugelen de toevlucht zoeken. Zo zijt gij groot, zo is Abraham zalig, en zo is Isaac zalig, en zo zijn wij zalig, om de ram, om het lam, dat gij geslacht hebt, in onze plaats, zalig, zalig, niets te wezen, in ons eigen oog, voor God. Zo mocht Abraham wederkeren, met zijn behouden zoon, die hij uit de dood had teruggekregen, en die nooit meer sterven zou in Isaac, die gestorven is. O Heere God, hoe meer we het wonder zien, hoe meer we het bewonderen. Voor Isaac was nog een vader die hem beminde, en een God die het oordeel afwendde. Toen gij op Golgotha stierf, was God tegen u, en waren de mensen tegen u. En gij hebt het offer gebracht, 1000 maal meer dan het offer van Isaac, opdat voor ons met die ene offerande in eeuwigheid alles bij God volmaakt is, wat wij nooit meer volmaken kunnen. Heere, dat we dan ook nooit anders meer zouden willen weten dan Jezus Christus en die gekruist. Beide in leven en sterven als onze enige troost. Amen. De slotgang der gemeente is uit Psalm 40, het vierde vers. Gaat dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.